Gemeente, wij hebben middag voor u de volgende afkondigingen. Afgelopen maandag hebben wij van dominee Verkampen het verheugende bericht ontvangen dat hij het beroep naar onze gemeente heeft mogen aannemen. Hij mocht de roepstem van de Heere hierin verstaan en wij zijn ontzettend dankbaar dat de Heere op zijn tijd en wijze naar ons heeft willen omzien. Vanmorgen is bij de familie Tim een zoon geboren. Ze noemen hem Nathan en alles mocht gelukkig goed gaan. De dienst morgen op Tweede Pinksterdag begint om 9:30. Volgende week zondag zal er in de middagdienst de Heilige Doop worden bediend. In verband hiermee zal er dinsdag 17 mei om 7 uur, dat is in tegenstelling tot wat er vanmorgen is afgekondigd, doopzitting worden gehouden in de consistorie. Bij de doopouders wordt verzocht aanwezig te zijn en hun trouwboekje mee te nemen. Op Deo Valente 21 mei is er weer een open dag georganiseerd. U bent van harte welkom. Dan maken we u nu al bekend dat volgende week maandag, dinsdag en woensdag, dat is dus 23 tot en met 25 mei, een grote schoonmaak is van de kerk. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om vanaf 8 uur 's morgens een steentje bij te dragen. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvaardij. En na de preek zal er de extra Pinksterzendingscollecte worden gehouden. In deze dienst zal voorgaan dominee J.N. Zuiderduin uit Valburg. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan ook deze middag in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 33 en daarvan vers 1 en vers 3. Psalm 33, vers 1 en vers 3. Zing vrolijk, heft de stem naar boven. En hij schept in het heilig recht behagen, zijn wijsheid is alom verspreid. 33, vers 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, doen we ook op deze eerste Pinksterdag belijdenis van het algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof. En zingen in antwoord daarop uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Psalm 119 vers 3. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. En we willen vanmiddag belijdenis doen met de belijdenis zoals die staat opgeschreven van de kerkvergadering van Nicea. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof in één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De Heer om een zegen over deze dienst met de hulp van zijn Heilige Geest in spreken en in het luisteren. Heere, heilige drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo mogen wij ook op deze middag van uw dag, deze eerste Pinksterdag, weer als gemeente bij elkaar zijn in uw huis. En wij danken u daarvoor dat wij hier mogen zijn, dat u ons daartoe nog de gelegenheid hebt gegeven. Heer, wilt u ons zo nabij zijn ook in deze dienst, in al de dingen die staan te gebeuren. In het lezen van uw woord, in het zingen van de psalmen, de prediking die uit zal gaan. Heer, wilt u ons daartoe nabij zijn met uw Heilige Geest. Heer, want die hebben wij ook nodig in alle dingen van ons leven. Uw geest die wij niet kunnen missen, maar juist het werk van de Heilige Geest is zo vaak onbegrepen, zo moeilijk te begrijpen, zo moeilijk te vatten. Het is zo zo schimmig. We kunnen er zo weinig vat op krijgen. De andere feesten, kerstfeest en Pasen, dat is nog wel te begrijpen, maar Pinksteren, dat is zo moeilijk. Heere, wilt u dan toch die geest geven? Die geest die wordt uitgestort. Die geest die wij vieren in het laatste van de christelijke feesten. Maar het is wel die geest van u die het eerste werkt in het hart en leven van een mens. Als een jongen of meisje, jongere of oudere tot het geloof komt, tot bekering komt, dan is het die geest die dat werkt. Zoals u de Heere Jezus dat ook heeft gesproken. Die geest die zal het uit mij nemen en het u verkondigen. Die geest die brengt de verbondenheid weer tot stand. Die was verbroken door de zondeval. Heere, wilt u ons zo vanmiddag daarin meenemen vanuit het Oude Testament, maar ook vanuit het Nieuwe Testament. Want dan zullen we zien dat het Pinksterfeest er al zo was in het Oude Testament, maar dat de vervulling plaatsvond in het Nieuwe Testament. En zo dragen wij elkaar aan u op, zoals wij hier in de kerk zijn, of meeluisteren, of op een later moment nog deze dienst zullen beluisteren, of u ons zo, door die geest, tot één gemeente wil maken, tot één gedachten, tot één gevoelen, en dat is liefde tot u in de Heere Jezus Christus. Wees ons zo daarin nabij in de taken die we te doen hebben in de gemeente, de kerkenraad, de ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters. Heer, er is zoveel te doen. En juist nu ook, nu het verheugende bericht daar is dat er een nieuwe herder en leraar mag komen in deze gemeente, dan moet er ook weer veel gebeuren voor zijn overkomst. Heer, maar het is een blijde taak die ons dan gegeven wordt. En wilt u dan de kerkenraad en allen die met deze gemeente verbonden zijn, de kracht geven om zo uw werk te mogen doen, ook in deze stad. En daarom hebben ook zij uw hulp zo nodig. Wilt u hen met kracht omgorden. Gedenk zo al het werk wat gedaan wordt in de gemeenten, in het evangelisatiewerk, in het bezoeken van de mensen, in alle omstandigheden van het leven. Heer, laat het ook dan een geestelijke taak zijn. Een taak die wij hebben gekregen in opdracht van uzelf. En daarom hoeven we nooit alleen het werk te doen. Maar is het een werk wat u ons opdraagt en wat wij mogen aanvaarden. Heere, geef zo onze taak te verstaan. Als ambtsdragers, maar ook als gemeenteleden. Dat we het laten zien aan de omgeving wie wij zijn, waar onze hoop en verwachting is. Zodat we ons niet laten meesleuren met van alles en nog wat. Dat wij niet met de geest van de tijd meedoen, maar dat wij door een andere geest zijn vervuld. Zo ook in deze dienst en in al de diensten die nog gehouden worden vandaag in deze stad of in ons land en daarbuiten op het zendingsveld evangelisatie. Heren, waai met uw geest, waai het verkeerde weg en doe het goede gedijen. Heren, dat is toch uw eer, daar gaat het toch om. U laat toch niet uw kerk wegkwijnen door menselijke werken, maar wilt u met uw eigen werk uw werk bekronen. Heere, geef zo al uw werkers wat nodig is op de moeilijke plaatsen waar ze soms gesteld zijn. Ook daar in die landen waar het christendom zo wordt tegengezeten, waar mensen in gevangenissen terecht kunnen komen als ze maar iets over u zeggen. Maar wilt u dan hen ook met uw geest vervullen, dat ze dat mogen doen wat goed is in uw ogen, met alle wijsheid, tact en moed. Geef zo ook uw volk Israël daarin alles wat zij nodig hebben. En wilt u dan het deksel van hun aangezicht wegnemen, waardoor ze nog altijd verblind zijn in de ware komst van de Heere Jezus Christus. Heren, het is toch in Jeruzalem begonnen. In Jeruzalem begon u met uw geest te werken. Jeruzalem, dat is toch de plaats waar uw volk Israël is. Heer, wilt u dat volk dan ook de ogen openen voor koning Jezus. Dat ze zo vervuld mogen zijn met hem, om zo een voorbeeld te zijn voor de volkeren om hen heen. Heer, zo ziet alles op u ook in ons land en in ons vorstenhuis. Ook daar is uw geest zo nodig. Die geest van ontdekking van de verkeerde dingen. Maar ook die geest van ontdekking van u en uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uw geest die in alle lagen van de samenleving nodig is. Die overal het werk moet doen om u te openbaren, om u te bekend te maken. En wil dat ook vanmiddag doen, hier in deze kerk, dat u zich bekend maakt aan jongens en meisjes, jongeren en ouderen. Zodat we het zullen zeggen, ik heb hem leren kennen en kan hem niet meer missen. Dat zou een zegen zijn voor ons als gemeenteleden. En het zou tot eer van u zijn. Heere, wilt u het doen? Wij vragen dit van u, niet omdat wij dat verdienen, maar in de naam van uw enige geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. En de eerste schriftlezing is uit Leviticus 23, vers 15 tot en met 22. Leviticus 23, vers 15 tot en met 22. En daarna een aantal versen uit het bekende Pinkster-evangelie uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 6. Dus eerst Leviticus 23 en daarna Handelingen 2. Dan lezen wij Gods woord in Leviticus 23 vanaf 15 vers. Waar de Heere tot Mozes spreekt over de feesten die er gehouden moeten worden. En dan komt hij hier weer bij een ander feest en dan spreekt God tot Mozes. Daarna zult gij, Mozes, u tellen van des anderen daags na de Sabbat. Van de dag dat gij de garven van het beweegoffer zult gebracht hebben, het zullen 7 volkomen sabbatten zijn. Tot des anderen daags na de 7e sabbat zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Gijlieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedecemd zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen de Heere. Gij zult ook met het brood 7 volkomen eenjarige lammeren en een var, het jong van een rund en 2 rammen offeren. Zij zullen de Heere een brandoffer zijn met hun spijsoffer en hun drankoffers en vuuroffer tot een liefelijke reuk de Heere. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester dezelfde met het brood van de eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren met de 2 lammeren bewegen. Zij zullen de Heere een heilig ding zijn voor de priester. En gij zult op diezelfde dag uitroepen dat gij een heilige samenroeping zult hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor uw geslachten. Als gij nu de oogst uw lands zult inoogsten, gij zult in uw inoogsten de hoek des velds niet gans afmaaien en de opzameling van uw oogst niet opzamelen. Voor de armen en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Ik ben de Heere uw God. Dat was Leviticus en daar zal ook de prediking uit gaan. Dan nog enkele versen uit Handelingen 2 vers 1 tot en met 6. Waar staat: en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonend, godvruchtige mannen van alle volken, van degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Tot zover deze schriftlezingen. Gemeente, het is normaal dat op de Pinksterdag gepreekt wordt uit Handelingen 2. Want daar staat toch ten diepste beschreven hoe het is gegaan met de komst van de Heilige Geest. Handelingen 2 is heel bekend. We kunnen het bijna uit ons hoofd opzeggen. En zo begint dat hoofdstuk ook met en Pinksterdag aanbrak of vervuld werd. Maar dan moeten we niet de fout maken door te zeggen van kijk, toen begon het Pinksterfeest. Dat Pinksterfeest, dat was al een heel oud feest bij de Joden. Dat hoorde tot de grote feesten die God ingesteld heeft. U kunt het ook lezen in de versen voor. De versen die wij hebben gelezen in Leviticus 23. Grote feesten die er waren. Een groot feest die u zelf wel kunt invullen is ook het Pascha. Zo'n feest die de Joden ieder jaar moesten vieren. En ook die oogstfeesten waarvan het Pinksterfeest er één was. Dus het Pinksterfeest is al een feest wat al honderden jaren gevierd werd. Dus wat dat betreft was er in Jeruzalem niks nieuws. En wat was dat Pinksterfeest dan bij de oude Joden voor een feest? Het was een oogstfeest. Een landbouwfeest om God te danken. Je zou het in onze tijd kunnen vergelijken met de dankdag voor gewas en arbeid. Dan danken wij ook God voor alles wat Hij ons heeft gegeven. Ja, zegt u maar, de seizoenen die wij kennen met de oogsten, die lopen heel anders dan bij het volk Israël, dat is waar. Als wij nu voorjaar kijken naar de bloesem die we bij fruitbomen met name zien, of ook bij de bollevelden, dan zie je daar dat het niet zomaar gaat om de natuur, maar dan zien we dat daar de hand van God de schepper in is. En daar mogen wij God ook voor danken, dat God zo de gewassen laat groeien. En wat dat betreft is deze tijd van het jaar ook vruchtbaar. Er valt regen, maar ook de zon schijnt. Dat is in een bepaalde balans. Een evenwicht, waardoor de gewassen heel goed kunnen gedijen. We moeten goed opletten. Wat wij zien met de oogsten in de schepping, moeten wij niet zeggen, want dat is de natuur, dat ontwikkelt zich. Dat heeft altijd zo gegaan, dat heeft zo zijn loop. Nee, altijd beseffen, het is God die het moet laten groeien. Paulus zegt dat ook wat het geestelijke leven betreft. Ik kan als prediker planten, maar God moet het laten groeien. God moet de wasdom geven. Zo ook met het Pinksterfeest wisten de Joden dat. Maar het was voor de Joden nog een dieper feest dan alleen de landbouw. Het was ook een feest van de vervulling van Gods belofte. Want toen het feest werd ingezet, waar was het volk Israël toen? Midden in de woestijn. En daar kon helemaal geen oogst binnengehaald worden. Nee, die oogst die kon pas binnengehaald worden als het volk in Israël was. En zo was dat Pinksterfeest een vervullingsfeest. Dus als inderdaad, als ze in Kanaan zouden zijn, die eerste oogst binnengehaald zou zijn, dan zou de Heere daarvoor gedankt zijn. Want de Heere heeft dan zijn woord gehouden. En zo is het ook gegaan. Dus het was dieper dan het oogstfeest, een feest tot eer van God. Want dan wisten ze het, als dat feest eenmaal zal gaan beginnen, dan zijn wij in dat land. Dan is God een waarmaker van zijn woord. Maar wat er nog dieper is, dan leven wij ook in dat land waar eenmaal de Messias geboren zal worden. En zo zien we daar die hele diepe lijn vanuit het Oude Testament voortkomen. En daarom krijgen die woorden uit Handelingen 2 zo'n diepere lading. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, als daar de volheid van de tijd was, daar ging het gebeuren. Daar waar de Joden al die eeuwen op gehoopt hebben, vindt in Jeruzalem zijn toppunt, zijn hoogtepunt, zijn dieptepunt van het geestelijke leven. Uitstorting van de Heilige Geest. Het volk kreeg wat God ten diepste beloofd heeft. En daarom is het een feest van Gods gaven, maar ook een feest van aanvaarding. Het beamen in het geloof. Want met het werk van de Heilige Geest is uw, jouw, mijn geloof verbonden. En daar willen we dan vanmiddag bij stilstaan. Pinksterfeest, feest van de aanvaarding. En dan drie gedachtes. Het is het feest van onze aanvaarding van Gods gaven. In de tweede plaats is het een feest van Gods aanvaarding van ons dagelijks leven. En in de derde plaats is het het feest van de aanvaarding van allen door allen. Dus we zien een lijn. Het is Gods gave aan ons. En als wij dat aanvaard hebben, dan brengen wij dat weer in dank terug tot God. Maar ook brengen wij dat tot uiting in het leven met de naaste. Willen we daar eerst van gaan zingen uit Psalm 51, vers 5 en 6. Psalm 51, vers 5 en 6. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad en verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Psalm 51, vers 5 en 6. Gemeente, Pinksterfeest, dus feest van de aanvaarding. En in de eerste plaats dus het feest van onze aanvaarding van Gods gaven. Het komt dus van God af. Want dat zien we ook bij het volk Israël. En dan beginnen we bij dat Pascha. Als het oude Israël dat feest vierde, dan ging men naar de tempel en daar had men een garf, een bundel met de opbrengst van het land. Tarwe, gerst. En dat bewoog men het aangezicht van de Heere. Heere, u hebt het ons gegeven en wij laten dit aan u zien, want u bent de genadige gever daarvan. Dat bundeltje tarwegraan, dat beeldde de hele oogst uit als gave van God. Hij alleen deed en doet het nog altijd groeien. Maar 50 dagen later, dat kunnen we lezen, het is moeilijk vertaald van die dag en de dag daarna, dan moet je 7 sabbatten rekenen. Nou, een sabbat vertaald is een week, is 7 dagen. Nou, een dag plus die 7 keer 7 dagen, snel uitgerekend, is inderdaad 50 dagen. Vanaf het Pascha tot dat andere feest. Het Pinksterfeest. En wij kennen dat nog op precies dezelfde wijze. Want vandaag is het ook 50 dagen na Pasen. Maar op dat Pinksterfeest gebeurt er ook zoiets. Want dan lezen wij dat het volk van de Joden ook weer naar de tempel moest gaan. Maar dan met 2 broden. Ook wel andere dingen gebeuren er. Maar even vanmiddag de aandacht op die 2 broden. De eerstelingen. Zoals dat ene bundeltje tarwe de eersteling was van de oogst. Dat bundeltje tarwe hebben de Joden als het ware gebruikt. Ze hebben dat gedorst. De graankorrels eruit gehaald. Dat fijn gemalen. En van dat meel een brood gebakken. En zo laten ze zien dat zij met de gaven van God hebben gewerkt. Maar die gaven ook weer aan God terugbrengen. Want zo staat het er ook. Dat wat in het heiligdom werd gebracht, was daarna voor de priesters. Zo gaf het volk zijn gaven weer aan God terug. Zo mocht de Jood de gaven van God aanvaarden. En dat is de diepe lijn van het Pinksterfeest ook in het Oude Testament. Maar zoals ik zojuist al even aantipte, het was niet alleen dat brood, maar ook de vervulling van Gods belofte. Het brood vanuit de oogst, het teken van Gods beloftevervulling. Dat God en zijn woord waar zijn. En dat geldt ook in onze dagen nog. Wat God zegt, wat God belooft in zijn woord, dat doet hij ook. Daar kunt hij van op aan. In tegenstelling tot zoveel andere woorden die in deze wereld gesproken worden en waar soms niets van terecht komt. Maar Gods woord, zo staat het in de Bijbel, is ja en amen. Dat zal waar en zeker zijn. En zo ook deze oogst, als zij die met name, als ze net in het land Kanaan zijn gekomen, voor het eerst binnenhalen. Die oogst, dat laat zien dat God een waarmaker van zijn woord is. Want dan zijn ze in dat land. Dan hebben ze dat land geërfd. Dat land wat eenmaal aan hun voorvaderen was beloofd. Aan Abraham was het al beloofd. Abraham, ik zal je brengen in een land vloeiend van melk en honing. Er is heel veel tussendoor gebeurd. U weet dat wel. Jozef naar Egypte. En daardoor het volk van Israël ook naar Egypte. En daardoor ten diepste ook bevrijd van een hongerdood. En zo na die 400 jaren trekken ze weer terug. En ze mogen dan dat land erfelijk bezitten. En juist om in dat land te komen, hebben zij de hulp van God nodig. En als zij dan ook inderdaad in dat land gesetteld zijn, dan moeten ze aan het werk. Dan moeten ze het land gaan bewerken om zo de eerste oogst binnen te halen. En als die oogst dan binnen is, dan zullen ze het zien. Het is echt waar. God heeft ons dit land gegeven. En zo komt ook die woorden van God naar voren. Ik zal hun tot een God zijn. Zoals we ook in de eerste regels van de 10 geboden iedere zondag horen. Ik ben de Heere jouw God. Dus dat bundeltje tarwe met Pasen. En die twee broden met Pinksteren zijn een gave van God, maar ten diepste geeft God zich daar zelf in. Dat bundeltje tarwe, die broden die daarvan gebakken zijn, dat is God zelf. En ook dat is een profetie naar dat wat eeuwen later zou gebeuren. Want daar werd ook een tarwegraan gedorst gemalen. Wie? De Heere Jezus Christus. Hij was dat tarwegraan wat in de aarde stierf om opwaarts vrucht te dragen tot eer van God. De Heere Jezus, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, was de eersteling van degenen die zouden ontwaken uit de doden. De Heere Jezus was de eerste van een grote oogst. Hij was ten diepste de eersteling. De eerste van een grote oogst van mensen die in hem zouden opstaan. Weet u daar ook van? Bent u ook iemand, jij, die in de Heer Jezus Christus is opgestaan? Want daar gaat het natuurlijk wel om vanmiddag. Ik moet denken aan het gesprek wat de Heer Jezus had met die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Dan zegt hij op een gegeven moment ook zo: als u eens wist wie er met u sprak. Dat betekent eigenlijk: verstaat u ook met wie u spreekt? Verstaan we ook wat het allemaal betekent? Oude en Nieuwe Testament, ze horen echt bij elkaar. Je kunt ze niet uit elkaar trekken. Dat wordt wel eens gedaan. Oude Testament is voor de Joden, Nieuwe Testament is voor de Christenen. Misschien heel kort door de bocht, maar het wordt wel gezegd. Maar het hoort helemaal bij elkaar. Zoals het oude Pascha wordt vervuld in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus, zo ook het oude Pinksterfeest wordt vervuld in het Nieuwe Testament. En met Pinksteren mogen u, jij en ik aanvaarden, toe-eigenen wat Christus heeft gedaan. Want dat is het geloof. Het geloof eigent toe wat Christus heeft gedaan. En wie wekt dat geloof? Dat doet de Heilige Geest. Als u tot geloof komt, dan is dat door de Heilige Geest. Dat moeten we begrijpen. En dan ga je ook dieper zien in de Bijbel. Dan ga je achter dat oud-testamentische Pinksterfeest het nieuw-testamentische Pinksterfeest zien. Die eerste broden, dat is een beeld van het opstaan in een nieuw leven. Dat is geboren worden in Christus. Dan zie je ook die tarwekorrels, het beeld van de Heere Jezus. De tarwekorrels waarvan dat brood gemaakt wordt. Maar ook dat brood is een beeld van de Heere Jezus Christus. Ik ben het brood des levens. En wie van dit brood eet, wie dit brood gelooft, hè, betekent dat ook, die zal in eeuwigheid leven. Pinksteren. Geloven wij daarin? Begrijpt u, jij, de betekenis van Pinksteren? Want God geeft zijn gave. Hij stort zijn geest uit. En als God dat doet, dan verwacht hij van u, jou en mij, dat wij ook gebruik zullen maken van die geest. Dus dat wij die geest niet zullen uitblussen, die geest niet zullen bedroeven, die geest niet zullen tegenstaan, maar die geest laten werken in ons leven. Dus als je iets van God ontvangt, dan moet je dat ook gebruiken. Aanvaarden betekent dat. Je aanvaardt een ambt, zoals dominee van Kampen het ambt aanvaard heeft om in deze gemeente de herderstaf op te nemen. Maar hij aanvaardt het niet, hij moet ook in uw midden werken. Hij moet ook aan die oogst werken hier in Rotterdam. Net zoals het beeld van een jongen en meisje op school. Je leert daar dingen. De meester, de juffrouw, de leraar, lerares, hoogleraar, noem maar op. Die geeft zijn visie op iets. Die legt iets uit. En wij leren dat. Maar met die bedoeling dat we dat ook weer zullen uitdragen. Denk bijvoorbeeld aan de Engelse, Duitse of Franse taal. Daar leer je de grammatica van. Maar wel met de bedoeling dat als je een keer in zo'n land komt, dat je dat ook daadwerkelijk gebruikt. Je moet er dus wat mee doen. Je moet niet gaan denken van, nou, ik heb het geleerd en ik ga nu maar stil zitten wachten tot er wat gebeurt. Nee, je moet ermee aan de slag. Zo ook met de gaven van de Heilige Geest. Daar moeten wij wat mee doen. Die geest, die moeten we laten werken. Ons door die geest laten gebruiken. En zo ook met deze preek. Die komt tot u en jou. En dan is het niet zo dat je straks de kerk uitgaat en zegt van, nou, we hebben het weer gehad. Ik sluit, met dat ik de deur van de kerk sluit, ook het hoofdstuk met God weer af. En morgenochtend misschien, of volgende week zondag, dan is God weer aan de beurt. Nee, het is de bedoeling dat wat van gesproken wordt, dat u en jij dat in je leven zult aanvaarden en daarmee aan het werk gaat. En zo ook is Pinksteren voor ons als kerk een jaarlijkse herinnering. Dat wij bij die geest moeten blijven. Want zonder die geest kunnen wij van alles doen in de kerk, maar het zal niet baten. Wij hebben de geest van God nodig bij alles wat we doen. In het kerkelijke werk, maar ook in de samenleving. Daar zullen we straks nog wat bij stilstaan. Wij hebben de geest nodig. Om ook de dingen dieper te begrijpen. Ook de Bijbel dus. En soms dan kun je de Bijbel lezen en denken van, nou, ik snap er helemaal niks van. Het is zo moeilijk. Kijk, dan heb je dus de Heilige Geest nodig. Zoals we ook hebben gezongen met Psalm 119 vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, want dan kan die mij zijn als een leidsman. Die geest die kan mij dan begeleiden over de weg door het leven, maar ook de weg met Gods woord. Dus als u die geest heeft, bedroef hem dan niet. En stel hem niet buiten werking met jouw eigen geest. Je eigen verstand. We moeten dicht bij die geest blijven. Met al de kennis die we hebben, moeten we ons afvragen, is dat een kennis die ook door de Heilige Geest is gewerkt? Wat bedoel ik daarmee? Denk aan de fariseeën. Die waren heel wijs. Die wisten alles te vertellen. Die wisten ook aan de wijzen uit het oosten te vertellen waar de plaats was waar de Heer Jezus, de Messias, zou geboren worden. Maar zelf zetten ze er geen stap te naartoe. Kijk, dat is wijs zijn in jezelf. Je niet willen laten leiden door het woord van God. Dat je al de middelen hebt, maar ze niet waarneemt. Dat je zegt van, ja, maar God moet het doen. Ja, maar God wil ook dat je zelf aan het werk gaat om te laten zien dat al de kracht van God verwacht wordt. Ik zal het nog proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Wij gedragen ons wel eens als een ernstig zieke patiënt die in het ziekenhuis ligt. Maar als je dan naast zijn of haar bed kijkt, dan zie je daar een vitrine staan met allerlei medicijnen. Maar hij, zij neemt ze niet tot zich. Of aan een plant die staat te kwakken in het raamkozijn en daarnaast staat een volle gieter met water. Het is er wel, maar het wordt niet gebruikt, het wordt niet toegepast. En daarom ook uw verantwoordelijkheid, jouw verantwoordelijkheid, wat doe je met de geest? Want je moet niet zeggen, ja, die geest die moet uitgestort worden. Nee, die geest is uitgestort. God heeft zijn geest uitgestort, maar mag die ook werken in ons leven? We moeten dus niet met Pinksteren te snel zeggen, het is een moeilijk feest, het is moeilijk te vatten wat het werk van de Heilige Geest is. Nee, de Heilige Geest wil dat juist ook leren. En daarom moeten we met alles niet vanaf een afstand gaan kijken. Zo van, ja, nou wat mooi dat dat in Jeruzalem is gebeurd. En ook als je leest van opwekkingen in Schotland, Engeland, Amerika, China, Korea. Allemaal mooi. Nee, dat je God erom gaat vragen. Heren, wilt u dat ook in ons land doen? In onze stad? In onze gemeente? Dat is persoonlijk aanvaarden van wat God geeft. Dat we het weten, God heeft dat gegeven en ik heb dat nodig. Ik kan niet zonder die geest werken. Ik heb die geest nodig in mijn leven met God, maar ook om het uit te dragen. Want met Pinksteren wil God eigenlijk zeggen, mijn geest is uitgestort op alle vlees. En we weten het, de geest die neemt het uit Christus. En wat zei de Heere Jezus Christus, komt allen tot mij. Dat is Gods aanvaarding. God nodigt. En wie komen er? Want met dat wij komen op het feest van Pinksteren, aanvaarden wij de gaven van God in Christus en in de geest. Kijk, dan wordt Pinksteren een echt feest. Vervuld met de Heilige Geest. En dat vond zijn vervulling in Jeruzalem. Dat was onze eerste gedachte. Het feest van onze aanvaarding van Gods gaven. Maar dan ook de andere kant in de tweede plaats. Het Pinksterfeest is het feest van Gods aanvaarding van ons dagelijks leven. We hebben het gelezen. Het oude Israël moest met het Pinksterfeest die twee broden bakken. Zij moesten dat weer aan God laten zien in het beweegoffer. Bewegen, dat betekent de actie van de mens als antwoord op de gave van God. Dat is heel belangrijk. God vraagt reactie. En zo is ook in de christelijke reformatorische prediking de functie zo dat het woord uitgaat en dat de gemeente antwoordt in geloof en bekering. Maar er is nog iets bijzonders met dat brood aan de hand. Want het brood wat ze met Pinksteren moeten bakken is gezuurd, gedecemd brood. Hey, dat is anders dan met Pascha. Dan moeten er ongezuurde broden gebakken worden. Gist, zuur, betekent meestal in de Bijbel onreinheid, vuilheid. Dat mag er niet in. Waarom zou dat zijn? Welke betekenis zou dat hebben? Rond Pasen moet alles zuiver zijn. Het lammetje moet helemaal volkomen zijn. Alles moet precies gedaan worden zoals de Heere het zegt. Zuiver, rein en mag geen gebrek zijn. In de eredienst past alleen heilig en rein brood. En dan ga je naar het Pinksterfeest en dan staat er, u moet gezuurde broden bakken. Er moet gist in zijn. He, waar brood waar geen gist in zit, platte koeken zijn, die harde kaken. is dat brood waar gist in zit gerezen brood. Het brood wat wij in het dagelijks leven kennen. Gewoon brood. Wat zou daarmee bedoeld worden? Waarom in het ene feest niet en in dat Pinksterfeest wel? Ik denk dat God daarmee in die broden al vooruitgrijpt naar wat er in de toekomst zal gebeuren. Het heilige en het onheilige, het reine en het onreine, dat zal straks wegvallen. Daar zal geen scheiding meer in zijn. Want u moet weten, het volk Israël werd gezien als het uitverkoren volk, het heilige volk, het reine volk. Wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En al de volken daar rondomheen, dus ook wij in Europa, waren onheilig, onrein. Maar nu zien we hier in broden dat bij dat reine brood dat zuur komt te laten rijzen. Die twee die niet bij elkaar horen, die worden samengevoegd. En zo zien we hier al iets van wat in de toekomst staat te gebeuren. Anderen mogen er ook bij horen. De Jood en de heiden. Door de Heilige Geest, door dat brood, er wordt alles samengevoegd. Iedereen mag erin delen. Al de schepselen mogen delen in dat wat Christus heeft verdiend door zijn lijden en sterven. Dat is het eerste. Maar wat betekent dat brood ook? Die twee delen die in dat brood zijn, dat betekent ook het licht op ons persoonlijk leven. Wat bedoel ik daarmee? Nou, wij hebben een godsdienstig leven, maar we hebben ook een leven van alle dag. En waar wij mensen vaak heel goed in zijn, en misschien herkent u en jij dat ook wel, is dat je zondags een godsdienstig leven hebt, maar door de week, ja, dan moet het toch een beetje losser zijn. Dat is een beetje gescheiden. Kijk, dan is dit brood ook een voorbeeld. Dat brood wordt doorzuurd door dat gist. En laat ik het zo zeggen, nu in positieve zin, het leven met de Heer is als een zuur wat ons hele dagelijkse leven moet doortrekken. Dat moeten geen twee losse levens zijn. Die staan niet apart van elkaar, maar het ene moet in het andere verweven zijn. Als u en jij tot bekering bent gekomen, mag geloven dat de Heer Jezus je borg en zaligmaker is, dan ben je een geestelijk mens. Dan ben je een mens die geleid wordt door de geest. En dat blijkt niet alleen maar zondags in de kerk, maar dat blijkt ook in de fabriek waar we werken, op het kantoor waar we ons werk doen. Dat blijkt ook in je studie op school. Dat blijkt ook op die momenten waarin je denkt dat niemand je kan zien. Waarin je misschien dingen doet die niet kunnen. Dat brood is één geheel, maar het zijn twee ingrediënten, als ik het zo zou mogen zeggen. Dus geen twee losse ingrediënten, nee, ze zijn samengevoegd. Dus geen twee levens, denk aan het bekende liedje, midden in de week, maar zondags niet. Nee, het moet 7 dagen lang dooreen vermengd zijn. Het leven met de Heere en het leven van alle dag. En ik weet wel, het kan soms heel moeilijk zijn. In bepaalde momenten van het leven dat je denkt van, ja, maar hoe moet ik hier nu Gods bedoeling inzien? Hoe moet ik hier nu weten wat God van mij wil? Kijk, en dat is zo'n moment dat je dan gaat bidden. Heere, wilt u nu door uw geest laten zien wat u precies van mij wilt? En wat wordt nog meer bekendgemaakt door dat brood? Dat God de hele mens wil redden. Lichaam en ziel beide. Dat zijn ook geen twee losse dingen. Dat wordt ook wel eens gezegd. Paulus heeft dat ook nog een beetje. Het geestelijke, dat is zuiver en rein, maar het lichaam, dat is iets, ja, dat hangt er maar een beetje bij. Dat was ook in die tijd de gedachtegang van de Griekse filosofie. De geest, dat was allemaal goed, maar het lichaam, dat was als het ware een gevangenis. Je kunt er bij Paulus nog merken dat hij daar ook door beïnvloed was. Als hij het zegt van wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Het goede dat ik niet wil, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Hij zit daar steeds mee. Je moet het maar eens lezen in Romeinen 7. Dat is die strijd die hij voelt. Maar toch moet Paulus het ook zeggen. Als God redt, dan redt hij helemaal. De hele mens. God scheidt niet het een van het ander. Want eenmaal zal lichaam en ziel weer bij elkaar komen in de hemel van al Gods kinderen. En zo wil ook God ons, u, jou en mij, helpen in het dagelijkse leven helemaal om te strijden tegen de zonde en in een nieuw godzalig leven te wandelen. God wil in de dagelijkse strijd van ons leven helpen. Daar kun je van op aan. God vindt het prachtig als je tot hem bidt, als je het niet meer ziet zitten. Dat wil hij juist. Hij wil er om gebeden zijn. Je moet nooit jezelf afvragen, als ik nu ga bidden, zou God dat dan een beetje raar vinden? Dat is nooit bij God zo. Misschien bij mensen wel. Maar bij God mag je alles vragen wat je nodig hebt. Waarom? Omdat alles is volbracht door zijn Zoon. Zo zie je dat steeds, die drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, daarin verbonden zijn. En daarom ook mijn vraag aan het einde van deze tweede gedachte. Hebt u en jij zo ook de kracht van de Geest ervaren om zo te leven tot eer van God? Want die broden, die werden weer geofferd tot God. Dus als u en jij die geest heeft ontvangen, dan wil God dat je hem daar weer de dank toe brengt. In de diensten, maar ook in het dagelijks leven. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. U die mij alles hebt gegeven in uw Zoon, maar bovenal het leven van het geloof door de Heilige Geest. Want dat leven van alle dag, dat is een leven toch tot Gods eer? Of moet je vanmiddag belijden en tot schaamte zeggen van nou, als ik eens bekijk, dan is het niet altijd zo even geestelijk wat ik aan het doen ben. Daar valt nog wel het een en ander aan te veranderen. En daarom ook mag je bidden, Heere, schenk mij uw geest. Want in de derde plaats is het Pinkster ook het feest van de aanvaarding van allen, door allen. We hebben het gezien dat Pinksteren vanuit de hemel komt en door ons aanvaard moet worden in geloof en bekering. Maar dat wij in de tweede plaats dat moeten beantwoorden met dat geloof en bekering tot eer van God. Maar wij moeten niet in de hemel gaan wandelen voordat we er zijn. Nee, wij hebben onze taak in deze wereld. Dus daarom is Pinksteren ook het feest van de aanvaarding van allen door allen. Want dat lezen we ook, dat Pinksterfeest bij het oude Israël, dat was geen feest die je alleen vierde. Nee, dat was een feest wat met het gezin werd gevierd. Het was een gemeenschappelijk feest. Een feest van de gemeenschap, van het hele volk van de Joden. En we lezen het ook, de Joden moesten samenkomen in een heilige samenkomst. Je zou kunnen vergelijken met een kerkdienst. Zoals wij met Pinksteren hier samen zijn in de kerk. Pinksteren vieren wij gemeenschappelijk. Allemaal verschillende mensen, maar gemeenschap is er. Maar dan komt er nog iets bij, waar in Deuteronomium 16 ook wordt gesproken van dat Pinksterfeest. dan zien we ook al een voorspel op de vervulling van het Pinksterfeest in Handelingen. Want wat staat er in Deuteronomium 16? Dat feest dat moet gevierd worden met zoon en dochter, met dienstknecht, dienstmaagd, met leviet, met vreemdeling, met wees en weduwe. Iedereen mocht met dat feest meedoen. Denk aan dat zuurdesem los en in het brood. Pascha, dat zien we in Egypte. Dat was alleen het volk van Israël. Mocht niemand bij zijn. Je ziet het ook. Er was een scherpe scheiding tussen het volk Israël en de rest. Daar vielen ook de slagen. Maar het Pinksterfeest, dat is een feest waar iedereen mee mag doen. Iedereen mag God de dank betalen. Iedereen mag genieten van de opbrengst van de oogst. Iedereen moet meedoen. Zo erg zelfs dat het werk moet blijven liggen. Er zal op die dag geen arbeid verricht worden. Iedereen moet meedoen. Iedereen moet opgewekt worden om God de eer te geven van alles wat Hij heeft gegeven. Maar God zegt dat niet alleen maar in de heilige samenkomst, de dienst van God. Hij zegt dat ook voor het dagelijks leven. Hij zegt, Joden, als jullie straks op dat land gaan werken en jullie gaan de gewassen inoogsten, dan moet je een hoek in het veld laten staan. Die is voor de vreemdeling, voor de wees, voor de armen, voor hen die er eigenlijk niet bij horen. En als jullie die oogst inzamelen, dan moet je dat niet heel precies doen, dan moet je eigenlijk ook wat laten liggen, ook voor die armen. Hierbij moet ik ook denken aan Rut, ook zo'n vreemde vrouw uit Moab, die daar bij Bethlehem, bij Boas, ook komt op het veld om daar op te zamelen. En dat Boas dan tegen zijn knechten zegt, van jongens, laat maar wat vallen voor haar. Dan kan zij daar wat van oprapen. En zo zien we ook daarbij Boas en Rut iets van het Pinksterfeest. Dat wat Christus door zijn geest wil geven, overvloed. Want Rut die kon het bijna niet dragen. Zoveel had ze gehad dat zelfs Naomi moet zeggen van wat is dit allemaal? Dat zijn de gaven van God. Dan zien we hier al in het Oude Testament, het volk Israël moest niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan de ander. Laat ik het zo zeggen, over de grenzen heen kijken. Voor de vreemdeling moet er ook ruimte zijn. Toen al, maar ook nu, in onze tijd. In ons land ruimte, in de kerk en in de gemeente. Ruimte voor de ander. Waarom? Om die ander, die vreemdeling in onze poorten, ook bekend te maken en te doen delen in dat wat God in het geloof ook aan ons heeft gegeven. Dus die vreemdeling ook in verbondenheid brengen met God. Doen we dat ook? Nemen we wel eens zo iemand mee naar de kerk? Van joh, kom eens mee, doe als wij. Dat is Pinksteren. Dat is aanvaarden van elkaar, voor elkaar. Het Pinksterbrood spreekt dus ook van een eenheid. En eenheid is er als er gemeenschap is. Gemeenschap, dat heeft iets in zich van liefde, van vriendschap. De gemeenschappen die met elkaar leven. Dus ook dat beeld van het brood. Paulus zegt ook in het beeld van het brood dat de kerk van Christus is. Christus, met eerbied gesproken, bakt dat brood. Denk dan ook aan de viering van het heilig avondmaal. En daar wordt er ook van gesproken dat brood het beeld is van Christus, maar ook het beeld van zijn kerk. Gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt. Het beeld van Christus en zijn gemeente. Allen die in hem geloven. Die zijn één. Die zijn niet los van elkaar, geen losse individuen. Nee, zij die door de Heer Jezus zijn gered, over de hele wereld heen, die zijn lid van dat ene brood. Blanken, bruinen, zwarten, zij zijn lid van dat ene brood. Dat ene lichaam van Christus. Zij mogen door het geloof, door de Heilige Geest, daarin delen. En wat toen bij het oude Israël werd voorzegd, is vervuld in Jeruzalem. Want daar lezen wij het ook. Zij waren eendrachtelijk bijeen. Eendracht. In het Grieks staan er eigenlijk twee woorden. Samen. Verschillende karakters. Dat geeft ook dat beeld samen weer. Samen verschillende karakters, toch één. Denk aan het orgelspel. Daar zijn verschillende noten die worden gespeeld. Maar als de organist ze op de juiste manier samenvoegt, dan krijg je een harmonisatie. Een mooi akkoord. En dat zie je ook bij de discipelen. Alle verschillende karakters. Petrus, Johannes, Stiller. En al die andere discipelen, verschillende karakters, maar ze werden gedreven door één begeerte: liefde tot God. Ze werden gedreven door de Heilige Geest. Eén dracht. Maar wat doet de Heilige Geest nog meer? Hij vervult. En wat staat er dan? Hij vervult het halve huis. Nee, hij vervult het gehele huis waar ze waren. De Heilige Geest doet een half werk. En die zegt ook niet van die wel en die niet. In dat huis zien we, hij vervult geheel. En die tongen als van vuur, daarvan staat niet, die had het wel en die had het niet. Nee, het zat op een ieder van hen. De Geest vervult, maar die vuurgloed is één richting tot God. De vlammen gaan omhoog, eer van de Heere God. En ook als de gemeente later ontstaat, dan staat er niet en de rijken bleven rijk en de armen werden armer. Nee, zij hadden alles gemeenschappelijk. Daar zouden we in onze tijd nog heel veel van kunnen leren. Het werk van de Heilige Geest brengt eenheid. Eenheid in leer, geloof tot God, maar ook eenheid in het leven van alle dag. Zo mogen bij de Joden ook de andere mensen zich voegen. Hè? Die Parthers, Medes, Elamieten, zie al die namen weer passeren, tot aan het eind zelfs Arabieren toe. Zij mogen ook deel hebben aan dat brood. Mogen ook in dat brood zijn. Zij mogen ook in Gods huis komen. Zij zijn daartoe uitgenodigd door Gods gaven. En zo worden allen door allen aanvaard. Gemeenschap. Hoeveel wordt dat beleefd in onze tijd? Wordt dat ook zichtbaar bij ons in de gemeente, die gemeenschap? Ik denk dat we nu al beschaamd onze hoofden moeten buigen. Hoe wordt er gestreden in de kerken en in de kleine kerkjes die er zijn? Een vinnige strijd. En als je vaak naar één kerk kijkt, hoeveel strijd wordt daar dan niet binnen die ene kerk gestreden? Het woord gemeenschap past er niet. Allerlei richtingen die met elkaar bezig zijn, dat is geen gemeenschap, dat is scheuren. Dat is geen reclame voor de buitenwacht. Wat moet dan de vreemdeling in onze poorten wel denken? Vaak heb je dat gevoel wel eens als iemand nou eens naar de kerk wil gaan. Van ja, ik wil naar de kerk. Ja, welke kerk wilt u? Er zijn er 40. Begrijpt u het? Zo zijn wij mensen bezig. Die accent, weer een groep. Ander accent, weer een groep. Wat moeten wij de mensen bieden als wij al zelf niet die gemeenschap door de geest zoeken, maar de gemeenschap vanuit de mens hoog willen houden? Als christenen al zelf niet met elkaar goed om kunnen gaan, hoe moeten wij dat dan uitstralen naar de buitenkant? Is dat niet onze zorg ook in onze tijd? Maar ook voor onze jongeren, onze jeugd. Wat worden ze vaak gedesillusioneerd als ze zien hoe het in de gemeenten eraan toe gaat? Als er voor jullie geen woord is in de prediking, waar moet je dan naartoe? Dan haken ze vaak af. Omdat er geen geest is. Omdat ze afgeketst worden door het onchristelijke gedrag. Want met name onze jongeren prikken zo venijnig scherp door alles heen. Ja, maar zegt u, wat is dan de oplossing om uit die impasse vandaan te komen? Is dat niet juist dat we terug moeten naar de bron? Die bron, dat is God zelf. Hadden we terug moeten naar dat waar God alles heeft gegeven. Dan moeten we terug naar Golgotha. Dan moeten we terug naar dat bloed van Christus, wat Hij heeft gestort. Dat geeft reiniging van alles. En vanuit Hem zien we het stromen naar alle einden van de aarde. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Als u en jij dat gelooft, dan krijg je verbondenheid met een ander. En dat je ook tegen de vreemdeling te vertellen waarom je iets doet. Dan zeg je niet, ik hoor bij die groep. Nee, ik hoor bij Christus. Ik ben door de geest één gemaakt met Hem. Eén lichaam, één geest. Eenheid van geest, dat geeft ook vrede. Want in al de kerkelijke strijd die we meemaken, is daar niet de geest van God. Er is de geest van de duivel in. En wat doet de duivel alleen maar? Uiteendrijven. Splitsingen brengen. In plaats van bij elkaar te brengen. En daarom ook die liefde van Christus in de geest is zo nodig. Want wat gebeurt er dan? Dan aanvaard je elkaar. Met alle gebreken die we hebben. Maar we weten het. Hij, zij is toch door de geest van Christus getrokken. En dan ontstaat er ook een levende gemeenschap. Vanuit de band met God. Met elkaar. En dan gaat het Pinksterfeest echt weer opbloeien. Tot eer van God. En dan begrijpen we ook wat Pinksterfeest is. Niet zo'n mystiek wazig feest. Maar een feest van God. Die het heeft laten zien. Mijn zoon is weer bij mij in de hemel. Maar mijn geest zet zijn werk voort op aarde. Om u, jou, mij te roepen tot het geloof in hem. En als je tot geloof komt, dan ga je toch niet huilen van verdriet. Nee, dan geef je tranen van vreugde. Net zoals het volk Israël had vreugde. Omdat God de oogst had gezegend. Omdat ze in het land waren gekomen waar ze naar ze hunkerend hadden uitgezien. En mag u zo ook Pinksteren vieren? Dit Pinksteren op aarde is een voorspel op de eeuwige heerlijkheid die er eenmaal in de hemel is. Pinksteren, Gods gave aan ons. Heeft u het al aanvaard? En mag met die aanvaarding ook God de eer krijgen in uw leven? Maar mag ook de naaste in jouw omgeving er ook iets van merken? Dan ga je het zien. Net zoals dat gist in dat brood. Mensen die misschien onaanvaardbaar voor elkaar zijn, gaan elkaar zoeken en vinden. Die worden één in geloof tot God. Waarom? Omdat de geest sterker is dan het vlees. En die geest, die schenkt echte eenheid. Een eenheid die nooit verscheurd kan worden. Laat ik het zo zeggen, daar krijgt de duivel geen klauw tussen. En daarom ook mijn laatste vraag. Kent u en jij die verbondenheid met God door de geest en de naaste? Amen. Zie een antwoord op de preek uit Psalm 104, wat onbekendere wijs, en daarvan het 15e vers, Psalm 104, vers 15, en dat lied dat eindigt ook: bezielt gij hen door het zenden van uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren, dan wordt al de aarde met nieuwe glans herboren. Psalm 104, vers 15.
Thank you.
gemeente, laat ons eindigen met dankgebed. Heere in de hemel, zo aan het einde ook van deze dienst mogen wij u danken voor de orde en de rust die er was. Heere, wij geven deze dienst ook weer in uw handen om u te danken voor uw gave ook daarin. En wij bidden u, vergeef het verkeerde wat daar was in het spreken, maar ook in het luisteren. En wil het goede van u daarin zegenen. Wees ons zo in alles nabij. Ook in de komende week. Ook morgen als daar nog een dienst zal zijn, schenkt dan ook uw knecht alles wat hij nodig heeft. Heren, het ziet alles op u, maar het komt ook van u. En daarom is het ook goed, eeuwig goed, om bij u te leven en te blijven. Wil dat geven aan onze jongens en meisjes, dat ze ook al vroeg in hun leven dat beseffen, dat alleen de Heere Jezus Christus de belangrijkste is. Maar ook onze jongeren in de vele keuzes die ze moeten maken in de maatschappij, in het leven wat hun zo toeknikt. Dat ze het ook leren beseffen, de keuze die ik maak is niet zo even, maar een eeuwige keuze. Maar ook als ouderen, hoe vaak en hoe lang moet u al op hen wachten? Heren, maak dat wij er haast mee zullen maken in dat wat is tot eer van u. Heren, maak ons zo onrustig om de rust in u te vinden. De rust die de Heilige Geest schenkt. Wees ons zo nabij, bewaar ons over de wegen die we gaan. Dat vragen wij niet omdat wij dat verdienen, maar wij vragen dit in de naam van uw enige geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Ik wil het toch voorstellen om de psalm te zingen die de organist zojuist speelde, psalm 85, en daarvan dan vers 1 en vers 4, psalm 85, vers 1 en vers 4. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont, en dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, vers 1 en 4. Gemeente, gaat thans heen in vrede naar uw huizen, dragend de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.